Daniël 3 vers 7 tot en met 18. We zijn dan aangeland in het hoofdstuk dat over de vurige oven gaat en het gouden beeld wat Nebukadnezar opricht en waar iedereen verplicht wordt om voor het gouden beeld te knielen. En dan staat er in vers 7, derhalve wierpen alle volken, natiën en tongen zich ter aarde, zodra ze het geluid van horen, fluit, citer, luid, harp en allerlei soort van muziekinstrumenten hoorden, en aanbaden het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Tezelfde tijd traden Chaldeeuwse mannen met een beschuldiging dienaangaande tegen Judeërs naar voren. Ze namen het woord en zeiden tot koning Nebukadnezar: O koning, leef in eeuwigheid. Gij, o koning, hebt bevel gegeven dat iedereen die het geluid hoort van horen, fluit, citer, luid, harp, doedelzak en allerlei soort van muziekinstrumenten zich ter aarde werpen zal en het gouden beeld aanbidden, en dat ieder die zich niet ter aarde nederwerpt en aanbidt in de brandende vuuroven zal geworpen worden. Er zijn Judeese mannen aan wie gij het bestuur van het gewest Babel hebt opgedragen: Sadrach, Mesach, Abednego. Deze mannen hebben zich aan u, o koning, niet gestoord. Uw goden vereren zij niet, en het gouden beeld dat gij hebt opgericht aanbidden zij niet. Daarop gebood Nebukadnezar in toorn en grimmigheid Sadrach, Mesach en Abednego te halen. Toen die mannen voor de koning gebracht waren, nam Nebukadnezar het woord en zeide tot hen: Is het met opzet, Sadrach, Mesach en Abednego, dat gij mijn goden niet vereert en het gouden beeld dat ik heb opgericht niet wilt aanbidden? Nu dan, indien gij bereid zijt, zodra gij het geluid van horen, fluit, citer, luid, harp, doedelzak en allerlei soort van muziekinstrumenten hoort, u ter aarde te werpen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb. Maar indien gij niet aanbidt, zult gij ogenblikkelijk in de brandende vuur overgeworpen worden. En wie is de God die u uit mijn hand zou kunnen bevrijden? Toen antwoordde Sadrach, Mesach en Abednego de koning Nebukadnezar: Wij achten het niet nodig u hierop enig antwoord te geven. Indien onze God, die wij vereren, in staat is ons te bevrijden, dan zal hij ons uit de brandende oven, brandende vuuroven en uit uw macht, o koning, bevrijden. Maar zelfs indien niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet vereren en het gouden beeld dat gij hebt opgericht niet aanbidden. Tot zover deze woorden. Als ik zo'n gedeelte lees, dan probeer ik altijd de samenhang, de boodschap van dit stukje op te hangen aan een aantal spijkers, zou je kunnen zeggen, een soort kapstok. En die kapstok, dat zijn een paar kernwoorden: derhalve, aanbidding, beschuldiging, verantwoording en dan maar zelfs ook niet. Nou, dat zijn de dingen waar ik met u heel kort over na wil denken. Wat mij allereerst opvalt, dat is dat woordje derhalve. Ze worden geboden, ze worden bevolen door de koning om voor dat gouden beeld neer te knielen als de muziek gaat draaien, zou je kunnen zeggen. En dan staat er ook heel simpel derhalve, en dan staat er, even kijken, in dat zevende vers, derhalve wierpen, wat staat er dan? Alle volken. Dat is nogal wat, hè? Alle volken. Dat is eigenlijk een kwestie van vanzelfsprekendheid. Van het wordt gevraagd, dus je doet het dan ook. Ik denk dat dat, dat de tendens is die toen er was en die er nu ook steeds meer is. Iedereen doet het, dus waarom zouden wij het ook niet doen? Hè? We zijn wat dat betreft kuddedieren. En ik heb daar een vers bij gezet in hoofdstuk Openbaring 13 vers 8. Daar wordt eigenlijk, u weet, wat hier in Daniël gebeurt, dat gaat zich ook in de toekomst afspelen. Daniël is profetie voor de toekomst. En ook de antichrist zal ook aanbeden worden. De antichrist, zou je kunnen zeggen, is de uiteindelijke Nebukadnezar. Die zich ook verheft, die ook het Babel wil zijn. En u weet, Babel is eigenlijk het symbool van menselijke macht. Hè? Dat zie je bij de torenbouw van Babel. Maar dat zie je ook uiteindelijk dat er in Openbaring 17, 18 en 19 drie hoofdstukken gaan over de val van Babylon. Het is de menselijke heerschappij. En dan zie je ook dat aan het hoofd van die menselijke heerschappij de antichrist staat. En de antichrist, die sprekend op Satan lijkt, de antichrist die hier in hoofdstuk 13 vers 1 gezien wordt als een beest met 10 horens en 7 koppen. En als u in hoofdstuk 12 naar de draak kijkt, dan staat er ook een draak met 7 koppen en 10 horens. Dus net zoals dat de Heer Jezus kon zeggen, wie mij ziet, ziet de Vader, kan de antichrist ook zeggen, wie mij ziet, ziet Satan. En de antichrist zal dus echt een satanist zijn, zal echt een Satans aanbidder zijn. En omdat hij Satan aanbidt, zal Satan hem ook alle macht geven, die hij eerst aan de Heer Jezus beloofd had, daar op die berg van verzoeking. Nou, en dan staat er in Openbaring 13 vers 8, dat wonderlijke vers, en allen, net hebben we gelezen, en alle volken die buigen zich neer, hier staat, en allen die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden. Dat is toch wat, hè? Dus wat hier gebeurt in de geschiedenis van Daniël, dat gaat dan ook gebeuren. En je ziet vandaag heel duidelijk deze tendens komen dat deze hele wereld steeds meer die ene persoon achterna gaat rennen. En rijp is om straks ook voor de antichrist te aanbidden. Nou, in dit stukje zien we ook een stukje roeping voor de gemeente. Want u hoort, als u bij de gemeente van Jezus Christus behoort, behoort u bij een heel risicovolle groep, hoor. Bent u daarvan op de hoogte? Zodra je in de Jezus gelooft, behoort u bij een zeer risicovolle groep in deze wereld. Want dan hoor je bij mensen die alleen komen te staan, hoor. Je zult het merken op je werk, je zult het merken op school, je zult het merken misschien in je gezin. Je zult steeds meer merken dat je een steeds meer geïsoleerde situatie krijgt in deze wereld als je van de Heer Jezus bent. Want je hoort er niet meer bij. Want de rest knielt neer voor het beeld van Nebukadnezar. En ik vind het zo mooi zoals deze drie mannen, Sadrach, Mesach en Abednego, kunt u zich dat een klein beetje voorstellen wat daar gebeurt, hè? Dat daar honderdduizenden mensen daar in die vlakte van Dura, dat gouden beeld van 30 meter hoog, 3 meter breed, dat daar een geweldige band gekomen is, hè, een muziekkorps gekomen is en ze gaan daar spelen en iedereen die valt neer. En dan blijven drie mannen gewoon staan. Kunt u zich dat voorstellen? Drie mannen blijven gewoon staan. Nou, dat is opvallen, hoor. Dat is anders willen zijn. En ik denk dat dat de roeping van de gemeente is. Dat is de roeping van een kind van God om niet altijd mee te gaan. Om niet altijd de meerderheid te volgen. Er staat juist, gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen. En een gezonde vis, zeg ik altijd, zwemt tegen de stroom in. En dat is de uitdaging voor de gemeente. En dat is ook, met name zien we daar, de uitzondering van het volk van Israël. Want er komt straks een tijd dat Israël voor de antichrist niet meer zal buigen. En dan komt het grote probleem. Eigenlijk zie je hier ook een stukje profetie in wat er met Israël gaat gebeuren. Eerst zie je een soort samenwerkingsverband tussen Nebukadnezar en Sadrach, Mesach en Abednego. Zelfs zo dat koning Nebukadnezar het bestuur van het gewest Babel overdraagt aan Sadrach, Mesach en Abednego. Dat zijn echt, je zou kunnen zeggen, collega's van Nebukadnezar. Een samenwerkingsverband. Maar als het er op een gegeven moment op aankomt tot aanbidding van het beeld, dan wordt dat, mag ik het zo zeggen, en dat staat letterlijk in de Bijbel, zowel in Daniël als in Jesaja, dan wordt het verbond, het samenwerkingsverband tussen de antichrist en Israël verbroken. En dan komt het moment dat Israël in de vurige oven terechtkomt. Want dat gaat gebeuren hoor. Net zoals dat de drie vrienden van Daniël in de vurige oven terechtkomen, zo zal Israël als het ware in het beeld van deze drie vrienden van Daniël aan het einde der tijden in de vurige oven terechtkomen. En eigenlijk is Gods bemoeienis met Israël, Gods plan met Israël ook in de vurige oven begonnen, hè? Want Israël bevond zich echt, wat dat betreft, in de vurige oven in Egypte. En dat werd gesymboliseerd toen Mozes door God geroepen werd. Wat zag hij toen op die heuvel? Het brandende braambosje, hè? Israël stond in de fik, zou je kunnen zeggen. Israël stond in het vuur, werd door het vuur van beproeving getroffen. Dus God heeft Israël toen uit het vuur gehaald uit Egypte en aan het einde der tijden zal God Israël ook weer uit het vuur halen op het moment dat Israël breekt met Nebukadnezar. Dat deze drie vrienden heel duidelijk hun positie innemen en dat Israël hier niet verder mee wil. Tweede wat mij hier opvalt, dat is die aanbidding. Ik denk dat het deze week in de visie staat, of vorige week in de visie, een heel artikel over wat muziek doet. Is gelezen? De macht van muziek? In het zoeklicht? Oh, ja, in het zoeklicht stond dat. Ja. Een tijdje geleden stond er eens een keer een heel artikel. Ja, u leest natuurlijk allemaal het zoeklicht, hè? Als u het zoeklicht niet leest, dan gaan we het even uw lidmaatschap zeggen. Nee hoor. Maar goed. Daar stond bijvoorbeeld een getuigenis van een jongen die zo gevangen gezeten had in die zware, hele heavy metal muziek. Hè. En het is gewoon bekend dat muziek veel meer doet dan dat je denkt. Muziek is een van de middelen die Satan, het is eigenlijk, hebben ze al heel vroeger in de jaren 60 gezegd, drugs, seks en muziek. Dit zijn de drie pijlen die Satan gebruikt om mensen te vangen. Mensen als het ware uit zichzelf, eigenlijk hun zelfcontrole kwijt te raken. En zich helemaal over te geven aan dat wat er gebeurt. Nou, we moeten de invloed van muziek echt niet onderschatten. En wat is het dan toch ook mooi, dat als je muziek aan God toewijdt, hè, dan kan God ook zulke mooie dingen doen door muziek. Hè. Het lijkt eigenlijk wel of Satan alle mooie dingen van God inpikt en kapot wil maken. Hè. Maar het is ook zo mooi, hè, ook bij ons in de gemeente en ook het komend weekend, hè, zaterdagavond, ik verwacht dat u allemaal zult komen om 19:30 en we hebben de koffie, om 8:00 begint de avond, de music nights om het zo te zeggen, waar het bijbelschoolteam uit Braken aanwezig zal zijn om muziek te maken voor ons te zingen, samen met ons te zingen. De directeur van de bijbelschool zal een boodschap doorgeven, er zullen getuigenissen gegeven worden. Wat is het dan goed? Wat een invloed kan dat hebben op je leven? Maar tegelijkertijd kan muziek die in de handen van Satan is ook een geweldige invloed hebben. En met name, en daar heb ik de vorige keer ook over gehad, die aanbiddingscultuur in deze wereld. He, dat mensen eigenlijk los van zichzelf, zonder zelfbewustzijn, eigenlijk helemaal als het ware uit hun dak gaan. En dat er met hen dingen. Bepaalde vormen van muziek hebben dezelfde invloed als drugs hoor. Die plaats je boven je zelfbewustzijn. En dan gebeuren er dingen met je die, waarvan je later niet eens weet dat ze gebeurd zijn. Nou, en dat is de reden waarschijnlijk omdat deze Nebukadnezar daar die muziek maakt om mensen als het ware klaar te maken om zich neer te knielen voor deze aanbidding. Derde, wat hier staat, dat is deze drie mannen worden beschuldigd. Ze worden aangeklaagd. Je zou kunnen zeggen, er zijn drie dingen waarvoor ze aangeklaagd worden. Ze worden aangeklaagd, je zou kunnen zeggen, voor politieke ongehoorzaamheid. Ze lappen eigenlijk de wet van Nebukadnezar. Het is een stukje gezag, overheid. Dit is, er staat aan de ene kant in de Bijbel dat wij de overheid moeten gehoorzamen. Dat zegt Petrus. Dat zegt Paulus ook. We moeten de overheid gehoorzamen. Maar hier zie je heel duidelijk dat deze drie mannen de overheid niet gehoorzamen. In het manifest wat Francis Schaeffer, misschien wel eens gehoord van Francis Schaeffer, een christenfilosoof, een aantal jaren geleden gestorven, heel bekend, Hoe zouden wij dan leven? Dat was een serie die de EO met Willem Glashouwer, met Francis Schaeffer toen opgenomen heeft. Daar heeft hij al heel veel toen ook gezegd over de euthanasie en over abortus. En toen heeft Francis Schaeffer ons in zijn boek, het manifest, opgeroepen om als christenen, als het moet, burgerlijk ongehoorzaam te zijn. Nou, burgerlijk ongehoorzaam, dat betekent dat er een moment komt dat je als christen niet meer kunt gehoorzamen aan de overheid. Omdat het dan tegen God ingaat. En er komen nu al heel duidelijk signalen. Kunt u voor uzelf al een aantal dingen duidelijk maken voor u waarin u zegt, hierin kan ik de overheid al niet meer gehoorzaam zijn? Of dat wat op me afkomt, u hoeft dat nu niet, maar denk er eens over na. Ik zou er zo wel een aantal kunnen noemen hoor, maar dat wil ik u helemaal niet voorkouwen. Maar er zijn vandaag zeker al een aantal dingen die naar ons toekomen, waarvan ik zeg, nou, dit loopt uit in een stukje burgerlijke ongehoorzaamheid. Dat is politieke ongehoorzaamheid en we kunnen hierin niet meer de overheid gehoorzamen, omdat het inbruist tegen onze gehoorzaamheid aan God. En dan moeten we net zoals Peter zeggen, men moet goden meer gehoorzamen dan de keizer. Ja? Dus ik zou eigenlijk willen zeggen, bereid u daarop voor. Daar moet u een hele duidelijke stelling in nemen. Een duidelijke keuze in maken. Een beschuldiging van een godsdienstig isolement. Zij doen niet mee. Zij vereren onze goden niet. Nee. En dat zult u ook, wat ik ook net zo zei, steeds meer ervaren dat je in deze wereld in een godsdienstig isolement terechtkomt. Oh, dat zijn nog die mensen die geloven dat de Bijbel nog helemaal waar is. Ik heb u misschien al iets verteld over een cursus van Theliac die begon op de televisie. En bij de inleiding van die cursus van Theliac over Jezus, de Zoon van God, werd al gezegd, als u gelooft dat de Bijbel waar is als woord van God, dan kunt u nu beter de televisie uitzetten. En dat is dan ons geld wat in Theliac gestopt wordt, overheidsgeld om de mensen in ieder geval te vertellen dat die Bijbel zeer onbetrouwbaar is. Ja? Maar dat is de tijd waar wij vandaag in leven. En het derde waar ze om eigenlijk voor beschuldigd worden is hun onbuigzaamheid. Zij zijn niet bereid om daarvoor te knielen. Nou, misschien goed. Ja, de tijd laat het wel even toe om een klein zijweggetje te nemen, want wij worden ook in de gemeente van Jezus Christus voorbereid tot de aanbidding van een ander dan Jezus. Weet u, er zijn drie vrouwen, en dat heeft helemaal niets te maken met emancipatie of dat de Bijbel iets tegen vrouwen heeft, helemaal niet, maar je kunt als het ware een lijn vinden in de Bijbel die zich steeds herhaalt. Er is een vrouw die door Satan gebruikt werd om de schepping kapot te maken. Welke vrouw was dat? Eva. Er is een vrouw geweest die Israël tot zonde geleid heeft en Israël in hoererij af heeft laten glijden tot eigenlijk het orde van God. Welke vrouw was dat? Isabel. Dus we zien de schepping is kapot gemaakt door de vrouw Eva. Israël is eigenlijk in het oordeel gekomen door de vrouw Isabel. En wat gebeurt er dan met de kerk? Welke vrouw gebruikt Satan om de kerk kapot te maken. Wat denkt u? Hoe heet die vrouw? Wat zei? Maria. Nou, ik denk dat... Kijk, het gaat om een Maria die in de kerk van Rome vereerd wordt. Maar laat ik heel duidelijk zeggen, dit is niet de Maria die we in de Bijbel tegenkomen, hoor. Maar dat is een andere Maria. Want de Maria die in de kerk van Rome vereerd wordt, is niet dezelfde Maria als die in de Bijbel beschreven wordt. Die Maria, die leidt uiteindelijk tot de aanbidding van de antichrist, hoor. Ik heb daar vier dingen over. Ik ben bezig met een boek over die andere zijde Maria's. Dat is een heel interessant boek. En ik zal u vier dingen noemen die gebeurd zijn in de kerk van Rome. Zodat deze vrouw als het ware eigenlijk de belangrijkste vrouw geworden is in de gemeente. De basis van alles is dat men op een gegeven moment erkend heeft dat de paus feilloos is. En alles wat het Vaticaan erkent, dat het ook aanvaard moet worden. Nou, er zijn vier dingen die van Maria door de eeuwen heen en vooral de laatste tijd aanvaard zijn. Ik hoop dat u het kunt onthouden. Maar het allereerste wat van Maria aanvaard werd, en elke erkenning was de slotsom van een aantal verschijningen van Maria en Maria-openbaringen. En Maria is heel veelvuldig, heeft zich heel veelvuldig geopenbaard in Lourdes bijvoorbeeld. Of in Fatima in Portugal, dat is een islamitische stad. Het is trouwens heel interessant dat Maria-verschijningen vooral de laatste tijd heel veel voorkomen in islamitische gebieden. Maar na een aantal verschijningen waarin Maria als het ware verschijnt, heeft Maria gezegd, ik ben de moeder Gods. De Theotokos in het Grieks, de moeder Gods. En zo waren de verschillende keren dat Maria deze boodschap doorgaf en uiteindelijk heeft de kerk van Rome dit erkend als waar zijnde. Maria, de moeder, niet de moeder van de mensenzoon der Jezus, maar de moeder Gods. Als het ware, de moeder is er altijd eerder dan God. Ja? Als het ware de oorsprong van God. En zo werd Maria steeds meer aanbeden en vereerd als de moeder Gods. Het goddelijke, hè? De mens werd God. Ten tweede, na ook weer een aantal verschijningen en boodschappen van Maria, werd uiteindelijk door het Vaticaan erkend dat Maria onbevlekt ontvangen is. Nou, dat betekent dat Maria zonder zonde geboren is. Dat in Maria absoluut geen zonde is. En ook nooit gekomen is. Dat Maria als enige vrouw in deze wereld zonderloos was. De zonderloze Maria. Dat is het tweede. En dat werd ook erkend door de kerk van Rome. De derde, dat is dat men op een gegeven moment de boodschappen van Maria ging geloven. En u begrijpt wel, dit is niet de Maria die in de Bijbel staat, hoor. Wat voor Maria zou dat zijn die zich dan zo openbaart? En die deze boodschappen geeft? Nou, ik denk niet dat het een Maria van de Bijbel is. Ik denk dat dat een hele andere Maria is. En deze Maria, die heeft op een gegeven moment gezegd, ik ben in 56 na Christus gestorven en na drie dagen ben ik weer opgestaan en te midden van de apostelen ben ik ten hemel gevaren. Maria de ten hemel gevaren. U weet het, Maria hemelvaart. Ja? En daar in de hemel is Maria gekroond. Ja? Goddelijk gekroond tot de hemelkoningin. En vanaf dat moment werd het symbool van Maria ook als het ware gevat in een blauw vlak met 12 sterren. En als laatste is Maria door de kerk van Rome erkend als de medeverlosser. De medeverlosser en medemiddelaar Maria. Waarom de medeverlosser? Dat baseert dus op dat vers van, er zal een zwaard door uw hart heen gaan als Christus sterft. Dus toen Christus gekruisigd werd, werd Maria gekruisigd. Toen Christus stierf, stierf Maria. En zo werd Maria eigenlijk de medeverlosser. En zo wordt deze vrouw vandaag in de kerk van Rome als het ware gezien als de medeverlosser. De hemelkoningin, de zondeloze moeder Gods. En wat heel wonderlijk is, dat is dat dit beeld van Maria, deze moeder Gods, gesteund wordt, gedragen wordt door Rome. En in Openbaring lezen we over een vrouw zittend, gedragen op het Rijk van de Antichrist, Rome. Nou, en dit zijn de ontwikkelingen waar wij vandaag mee te maken hebben. Dit gaat uiteindelijk naar de aanbidding van deze vrouw, naar de aanbidding van de Antichrist. En het leidt uiteindelijk tot de ene grote kerk, de grote wereldkerk, waarin deze aanbidding, waar het in Daniël beschreven wordt, zeker ook mee te maken heeft. De aanbidding van de Antichrist. In deze tijd wordt van ons gevraagd, inderdaad, die onbuigzaamheid. Wij gaan niet mee. Tenminste, ik ga niet mee. Ik ben bereid om als een Sadrach, Mesach en Abednego te blijven staan. U ook? Want dat is belangrijk in deze tijd, met veel verleiding. Het is niet zomaar, broeders en zusters, dat ook vandaag evangelische bewegingen openstaan om met de kerk van Rome samen te gaan werken. En dat zult u de komende tijd steeds meer gaan ontdekken. Ik wil niet zeggen dat ik helemaal niks moet hebben van mensen van de Rooms-Katholieke Kerk. Zeker niet. Maar ik heb wel heel veel bezwaren tegen de leer van Rome. En ik wil ze graag winnen voor de Heer Jezus. Graag. Maar het is heel, ja, het is een hele linkse beweging die vandaag plaatsvindt in Europa, ook in Nederland. Dan, dat was even een zijpaadje, maar dat heeft alles hiermee te maken met die aanbidding. Ook weer die drie vrouwen, hè? Eva, Isabel en Maria, maar niet een Maria uit de Bijbel, een fictieve of eigenlijk een ingebeelde Maria die zich openbaart op allerlei manieren. Dan komen ze voor koning Nebukadnezar te staan, deze drie mensen. En Nebukadnezar die denkt natuurlijk van, ach, nou dat hebben ze natuurlijk zo niet bedoeld. Want dit zijn mijn drie naaste medewerkers. En dan vraagt hij van, het was zeker per ongeluk dat jullie niet je knieën gebogen hebben. Was het met opzet of niet? Ik neem aan van niet. En dan, maar dan gaat hij zo ver dat hij zegt, en wie is de God die u uit mijn handen zou verlossen? Zie je wat Nebukadnezar hier doet? Ik sta boven elke God. Ik ben God. Er is niemand anders dan ik. En dan is die houding zo mooi van deze mannen. Ik denk omdat zij hun knieën buigen voor God, konden ze staan voor Nebukadnezar. Want ze zeiden heel eenvoudig, wij achten het niet nodig om u hier antwoord op te geven. De zaak stond voor hen vast. En dan het laatste. Dan geven ze zo'n mooi getuigenis. We hebben hier te maken met die vuurgloed van beproeving. Hè? U kent dat vers wel, u hoeft het niet op te slaan, maar in 1 Petrus 4 vers 12, laat het u niet bevreemden als die vuurgloed van beproeving ook over ons komt. Mensen, straks komt de grote verdrukking over deze wereld. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, de hitte die voelen we al een beetje. De warmte die voelen we al een beetje, maar de grote verdrukking, daar zal de Heer ons voor bewaren. Maar we zien heel duidelijk vandaag die inleiding tot die grote verdrukking. Die vuurgloed van beproeving. En Gods goud wordt inderdaad beproefd hoor. Gods goud wordt gelouterd. En weet je, dan denk ik hoe deze mannen voor de Heer, voor de koning staan. En dan, ja, dat trof me zo dat er in vers 18 staat. Maar zelfs niet. Zelfs al zouden we in het vuur omkomen, dan staat ons besluit vast. Heeft u dat gelezen dan in vers 18? Ja? Zelfs al zou God ons niet verlossen. Kijk, het grote bezwaar is eigenlijk, wij lezen dit stukje altijd met de gedachte, we weten hoe het afloopt. Ja, toch? Wij weten hoe het afloopt. Maar wisten zij hoe het afliep? Nee, zij wisten het niet. Zij zeiden echt van, en ook al zouden we in het vuur moeten omkomen, wist Daniël van tevoren dat die leeuwen hun muil zouden houden? Nee, maar hij ging wel. Wij lezen ook die geschiedenis terug uitkijkend. Maar zij stonden ervoor, hoor. En dat denk ik wel eens van, mensen, wat een moed, hè. En in het kader daarvan denk ik dat het misschien best wel eens goed is om Hebreeën 11 te lezen, waar ook daarover gesproken wordt. Hebreeën 11, daar staat over Simson, Jefta, David, Samuel, de profeten. En dan staat er, die door het geloof koninkrijken onderworpen, gerechtigheid geoefend, de vervulling der belofte verkregen hebben, muilen van leeuwen dichtgesnoerd, de kracht van het vuur gedoofd hebben. Ze zijn aan scherpe zwaarden ontkomen, in zwakheid hebben zij kracht ontvangen, zijn in de oorlog sterk geworden, hebben vijandige legers doen afdeinzen. Vrouwen hebben haar doden uit de opstanding terug ontvangen. Gaat het over Elia. Maar dan, anderen hebben zich laten folteren en van geen bevrijding willen weten. Nou, en dan zie je eigenlijk dat het ook in heel veel gevallen anders gegaan is. Polycarpus is wel doodgestoken op een brandstapel. En hoeveel christenen hebben met deze geschiedenis in hun achterhoofd wel op de brandstapel gebrand. En zijn wel door de leeuwen verscheurd. Ja? Nou, hier zie je eigenlijk het geloof, de toewijding, het vertrouwen aan de Heer. En ik denk juist uit dit stukje, deze drie vrienden, eigenlijk zo mooi, hè. Daniël, ik heb het gisteren ook nog eens een keertje met die jongelui van de Bijbelklas doorgesproken. Daniël, drie hele goede vrienden. En dat was voor Daniël zo belangrijk. Goede vrienden. Hè? Waar ga je mee om? En dat is heel belangrijk voor je geestelijk leven. Maar juist in deze tijd, heel actueel, worden we geroepen om een Sadrach, Mesach en Abednego te zijn. In deze tijd van aanbidding, waar mensen heel makkelijk tot aanbidding geleid worden. In deze tijd van geestelijke oorlogvoering, van verwarring. Deze eindtijd waar de antichrist steeds meer vorm krijgt in deze wereld. Waar we op weg zijn naar de wereldkerk. Nou is het heel belangrijk om juist vast te houden, onbuigzaam te zijn voor de wereld, maar wel heel buigzaam voor God. Amen.